Opnieuw openen we het woord dat ten grondslag ligt aan de verkondiging vanmiddag. Opnieuw Filippenzen 2. En nu lezen we met elkaar vanaf vers 5 tot en met vers 18. Filippenzen 2, vanaf vers 5 tot en met vers 18. En vanmorgen hebben we gehoord en er ook bij gelezen, dus even kort. Het voorgaande, Paulus doet een beroep om niet uit te zijn op eigen belang. Doet een appel, eensgezindheid. Daarom zegt hij, laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Dan is het niet meer moeilijk om eensgezind te zijn, om de ander uitnemender te achten dan jezelf. Let er maar op, vers 6. Wat heeft hij gedaan? Hij die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft. Het niet uitgebuit heeft. Zijn rechten niet heeft opgeëist om aan God gelijk te zijn. Maar hij heeft zichzelf ontledigd. Heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. En dan volgt er opnieuw een conclusie. Daar staan we vanmiddag dan bij stil. De versen 12 tot en met 18. Daarom, mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam bent geweest, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Hoe dan? Nou, door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem, met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Maar al word ik ook, je zou bijna mogen vertalen, word ik zelfs als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof. Ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich daarover. Verblijdt u dan met mij. Tot zover. Laten we met elkaar luisteren naar het onderwijs van Paulus en ik hoop dat beknopt te doen. Ook voor de jongens en meisjes, want ik vind het fijn dat jullie niet thuis blijven als het avondmaal is, omdat het dan iets langer duurt, de dienst, dat jullie erbij zijn. Maar als ik dat fijn vind, moet ik ook laten merken dat ik het fijn vind, dat jullie het nog steeds fijn vinden, want het duurt wel een beetje langer dan. Hè. Dus ik zal proberen niet te lang te preken, maar tegelijkertijd doe ik het graag. Ik hoop dat je dat ook begrijpt. Er staan zulke mooie dingen in, ook in het gedeelte dat we samen hebben gelezen. Filippenzen 2, vers 12 tot en met 18. Ik hoop weer een paar dingen daarvan te benadrukken. En ik heb het thema maar geformuleerd op grond van dat stukje tekst uit vers 12. Werk aan uw eigen zaligheid. En eigenlijk is de hele preek een uitleg bij dit toch wel wat spannende thema. Tenminste, als wij opgevoed zijn als reformatorische mensen en wij hameren op het aanbeeld sola gratia, alleen door genade, dan kan het maar zo zijn dat we wat gespannen reageren door te denken van, Paulus, wat bedoel je hier nu? Moeten we dan toch zelf wat meebrengen enzovoort om gered te worden? Nou, dat spanningsveld, dat gaat mee de preek door en ik hoop dat het ons mag aanzetten tot ontspanning. Het eerste wat opvalt, geliefde gemeente, is dat in vers 12 meteen het verband met het voorgaande weer wordt gelegd. Hè? Daarom. Paulus heeft gezegd, in de omgang met elkaar tussen broeders en zusters in de gemeente. Moet het niet zo zijn dat de een boven de ander gaat staan. In alle verscheidenheid die er is, moet je elkaar vinden in die ene. In het gehoorzamen van Christus. Leer je hoe je God kunt gehoorzamen. Door samen te dienen. Daarom, mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent. Paulus kan dat dus zeggen. Hij weet het van de gemeente van Christus te Filippi, dat ze de Here hebben gehoorzaamd en de woorden die hij met apostolisch gezag heeft doorgegeven ook tot zich hebben genomen. En Paulus zegt erbij, jullie hebben niet alleen gehoorzaamd toen ik erbij was, want dat kon ik nog wel controleren, maar ik vertrouw er ook op, nu nog meer dat ik in de gevangenis afwezig ben, dat jullie dat doen. En waaruit blijkt die gehoorzaamheid? Dan komt dat zinnetje. Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Dat is verdiepend onderwijs als je deelgenomen hebt aan het Heilige Avondmaal. Als je vanmorgen meegeluisterd hebt en de diepte van het lijden van Jezus hebt horen verkondigen. Daarom is het helemaal niet vreemd dat Paulus het heeft over werken aan de zaligheid. Laten we het eerst maar eens gewoon redding noemen. Dat komt al wat dichterbij. Het gaat hier namelijk ook helemaal niet over mensen die nog gered moeten worden, die iets moeten gaan doen om bij God in beeld te komen. Hij spreekt de geliefden aan in de brief die al tot geloof gekomen zijn. Die weliswaar moeite hebben om het voorbeeld van Jezus na te volgen, maar die wel helemaal geloven in dat hij voor hen naar de aarde kwam. Wat Paulus bedoelt is, nu je gered bent, betekent niet dat je niets hoeft te doen, dat alles vanzelf komt. Hij roept de gemeente op om met dat grote geschenk van de vergeving van zonden en een geopende hemel, zo gezegd, de toegang tot God, ook heilig te leven. Dat is van wezenlijk belang. En dat heilig leven heeft alles te maken met vrezen en beven. Weet u waarom? Omdat God u anders straft. Zo wordt er vaak als eerste gedacht. Hè? Alsof het hier over angst zou gaan voor wat zou God wel niet doen. Maar weet u wat de context is? Dat je vreest en beeft vol heilig ontzag voor wat God gedaan heeft. Dat hij zijn zoon voor jouw zonde strafte. En dat jij het dan aandurft om te zeggen, ja vandaag niet hoor, ik heb nu gewoon zin om mijn eigen ego, mijn eigen boze verlangens te volgen. En ik zal die en die in de gemeente of die en die in de familie of mijn man en vrouw wel eens goed laten weten dat ik het zat ben. Ik kom voor mezelf op. Niet dat dat nooit mag, maar niet op zo'n toon, hè. Waar heeft Jezus dat gedaan? Ben je dan niet vergeten dat hij jou de voeten wilde wassen? Dat hij die alle recht had om je voorbij te lopen, zei, nee, ik neem jouw zondebrief mee aan het kruis. Met heilig ontzag. Beven vanwege Gods heilige liefde, vanwege het grote geschenk wat hij gaf. Beseffen, Heer, ik kan er geen potje van maken. Ik kan de kantjes er niet van aflopen in de dienst aan u. Niet alleen omdat dat een slag in het gezicht is voor u. Maar ook omdat het een aanfluiting is voor de mensen die mij zien. Als een belijdend christen, als een avondmaalganger. En er gaat niets van uit. Er is zo weinig van de Heere Jezus zichtbaar. Dat is wat Paulus bedoelt. Gehoorzaam, volg zijn voorbeeld. Niet om je zaligheid te verdienen, nee. Maar om het geestelijk leven gezond te houden. Dat je niet een heel flakkerend kaarsje bent waarvan sommige mensen zeggen, ja, volgens mij is dat er iets, een glimp van God. Maar zoals hij straks zal zeggen, in de taal van het universum, als sterren in het heelal. Het is de Bijbel, gemeente. En het past ons hoor als wij bescheiden zeggen, nou, maar dat gaat zomaar niet in mijn leven. Als dat bescheidenheid is, dan siert het u. Maar als het een lege huls is, dan weet u niet wat u zegt en ik ook niet. Er is zoveel meer te krijgen. Paulus zegt niet voor niets, werk eraan. Wees er zuinig op. Toch, jongens en meisjes, het doet mij best wel eens verdriet en soms ook een beetje pijn in de portemonnee, dat zeg ik erbij, maar ik ben ook God niet. Maar ik zou natuurlijk wel net als hij een vader moeten zijn, maar dan geef je een cadeau en daar heb ik dan toch wel lang over getreuzeld. Nou ja, die glunderende blik van mijn kinderen bij voorbaat al, die trok me over de strepen, toch maar afrekenen of overmaken. En dan komt dat pakket en het wordt gebracht en nou geweldig. Een step of een, nou ja, laat ik niet in allerlei details treden. Maar als die binnen 3 weken in de regen staat te roesten en er wordt niks meer mee gedaan, wordt aan de kant geschopt. Wordt totaal vergeten. Ik moet zeggen, zou je niet nog eens een keer daarmee gaan spelen? Weet je hoeveel dat gekost heeft? Of, dan zet je nog meer druk, wat ben jij eigenlijk ondankbaar? Er zijn zoveel kinderen die kunnen met niet meer spelen dan een beetje zand en een paar keitjes in Kenia en zo. Zo'n berg speelgoed en dat hè. Het liefste wat een vader ziet als je het, en dat beeld gaat natuurlijk een klein beetje mank, maar toch hè, dat je alles geeft aan je kind en ziet dat je kind er gelukkig van wordt, dat hij er van alles mee doet en het onderhoud geeft. En een zegen, ik zou het kort houden, een zegen is dan het vervolg is, want wat? Als wij met ontzag beseffen, Heere, u vergeeft mij de zonde, dan ben ik door de liefde verplicht, niet door de werken, maar door de genade en de liefde verplicht, om dat dan ook uit te werken, om er aan te werken, om het met gebeden en een voorbeeldig leven te sieren. Dan doe ik dat in het vertrouwen dat als u tegen mij zegt, werk daaraan, uw hand onder mijn leven hebt. Hoor maar. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehaag. Als u al dacht, Paulus, je vraagt veel te veel van die mensen. Nee, hij heeft veel te grote gedachten van God. Misschien wel veel groter dan ik. De Heere belooft dat. Dat is zijn wil. Het is zijn wil om mensen die belijden dat Jezus Christus hun Heere is, hun Messias, hun van God gezonde, gezalfde, dat God als mensen hem aannemen, ook belooft en helpt om heilig te leven. Ik wil geen schoolmeester zijn, maar nou laat ik het dan maar tegen de jongens en meisjes zeggen. Maar het is ook voor de volwassenen bedoeld. Nooit meer vergeten. Met vrees en ontzag, met vrezen en beven. Voorbeeldig leven. Nauwgezet zijn in de navolging van Christus is niet omdat je bang bent voor God, maar omdat je zijn geschenk zo groot hebt leren achten. Ja, wat is dat dan? Hoe werk je dan aan je zaligheid? Ik dacht, als we nou niet wisten wat er verder kwam. Als er nou iemand in de kerk zou zijn die niet zoveel kennis heeft van de Bijbel, wel een beetje, maar die kijkt alleen naar kerkmensen. En die mocht het afmaken. Hoe zie je dat een christen aan zijn zaligheid werkt? Aan zijn redding werkt? Nou, ik denk dat er een hele hoop dingen zouden klinken. En ik heb ook wel een paar boeken in de kast staan. Waar het ene kenmerk naar het andere wordt gekoppeld. En ze duikelen allemaal over elkaar. Maar Paulus brengt het terug naar een hele eenvoudige essentie. Doe alle dingen zonder mopperen en meningsverschillen. Dat is geestelijk. Daar herken je iemand aan die het geschenk waardeert. Die weet wat het betekent, mijn zonden zijn vergeven. Die van de Heere Jezus houdt, jongens en meisjes. Het is alsof je Jacobus hoort, die was ook wel zo verrassend. Wat is nou de ware godsdienst? Nou, dan gaan we ervoor zitten en dan weduwe en wezen bezoeken in hun verdrukking en jezelf onbesmet bewaren van de wereld. Is dat alles? Nou, niet letterlijk, maar het typeert het werken aan de zaligheid. Ook hier. De eenvoud van de voorbeelden die de Bijbel noemt, maakt het misschien wel dat wij soms zeggen, dat vind ik te oppervlakkig. Zal ik eens eerlijk zeggen waarom ik vaak die reactie merk bij mezelf en bij anderen? Dat mensen, als het daarover gaat in de prediking en als we dat tegenkomen in de Bijbel, dat we zeggen, dat vind ik zo oppervlakkig. Weet je waarom? Omdat dat precies is waar ik over struikel in mijn eigen leven. Als je het heel groot smaakt en vooral ook heel erg van binnen, ik heb dit beleefd en dat gevoeld, dat kunnen mensen niet checken. Maar je buurman met het mooie weer heeft vanmiddag kunnen horen hoe je omging met je tong tijdens de koffie of tijdens het spelletje met de kinderen. Zonder mopperen, zonder morren, zonder meningsverschillen. Even terug, hè. Het is niet zomaar iets wat je leert met een handboek onder de arm. Er kunnen hele nuttige adviezen in staan. Maar het voorbeeld is het leven van Christus. Als er ook maar iets van hem in mij is, hè, dan gaat er een licht van mijn leven uit. Dan verspreidt dat een schijnsel van rust, van vrede. Mag je dan nooit van mening verschillen? Jazeker wel. Mag je dan nooit eens een keer boos worden? Ook dat kan, als je maar niet zondigt. Maar dat zijn weer van die nuances, hè, die wij dan samenbrengen onder de noemer van ja, enerzijds, anderzijds, die er ook voor kunnen zorgen dat we eigenlijk toch weer de prikkel in het evangelie vergeten. De Heere die helpt je om niet zomaar bekend te staan als iemand die moppert, die mort, die ja overal tegen is. Het gaat om het innerlijk, de bron waar het uit voortkomt, en het gaat om je gedrag. En wat is nou de reden waarom Paulus daartoe oproept? Hij gaat nu van de omgang tussen elkaar in de gemeente over in vers 15... naar de betekenis van de gemeente van Christus in de wereld. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Nu even heel eerlijk, echt voor jezelf. Als je het niet voor jezelf doet, moet je er na de koffie of tijdens de koffie niet over praten straks. Hoe staan wij nou bekend in Nederland, in de coronatijd, als gemeentes? Hoe staan wij bekend als christelijke werknemer op de werkvloer? In hoe wij meespreken over politiek en over maatregelen? Wat weten onze kinderen van hoe wij over broeders en zusters in de gemeente spreken? Wat zien ze? Wat ziet God? Aan het avondmaal gegaan? Weet u wat u mag doen met ontzag beseffen, heren? Het gaat wel om waarheid. Het gaat wel om een radicale navolging. Maar doorgaans mag het ook wel met een toontje lager, toch? Als ik let op wat Christus heeft gedaan. Wat gaat er van ons uit? Weet u wat onberispelijk en oprecht zijn is? Dat je wel zowel uiterlijk als innerlijk zichtbaar wordt dat je van een ander bent. Vind ik zo mooi, hè? Dat uitgerekend mensen die deze hoge titels krijgen, je moet onberispelijk zijn en oprecht, kinderen van God worden genoemd. Dat betekent, allereerst, ze zijn van Vader. Onder die machtige hand van Hem. Met zijn plan in mijn leven mag ik werken aan mijn redding. Daar zal Hij zelf voor zorgen. Dat maakt ook het verschil. God zorgt er zelf voor dat zijn maaksel zal schitteren. Ook al zal ik Hem in de steek kunnen laten, Hij laat nooit los het werk dat zijn hand begint. Ook in mijn leven niet. Daar mag ik het dan ook van verwachten. Behoed de deuren van mijn mond, Omdat me niet zomaar iets ontglipt. Maak mij uw zoon gelijk, Heere. En het tweede wat opvalt, en dat is het, ja, ook wel een heel bijzonder mooi kenmerk. Dat de kinderen van God staan tegenover het verkeerd en ontaard geslacht. Dat betekent als jij beseft, ik leef niet voor mezelf, er wordt op me gelet. Mijn gedrag maakt uit of ik besef wat het geloof inhoudt. Dan is het verschil niet dat ik beter ben. Dan is, ik ben een kind van God, niet van, ik loop met de borst vooruit. Maar met een ontspannenheid. Ik heb een vader die voor me zorgt. En dat je de ontferming van God proeft in je hart, in je nieren. Dat je dat meekrijgt als je kijkt naar al die mensen. En dat je niet langer alleen maar hoofdschuddend kijkt naar een gay pride of naar een politieke partij die voor in onze ogen inderdaad God onterende beslissingen staan. En niet uit de hoogte. Maar dat je met als een kind van de Vader heilig verontwaardigd bent. En tegelijkertijd ook diep geraakt. Dat je gedrag een eerste aanleiding mag zijn voor mensen om te vragen. Waar ben je nou mee bezig? Wat is dat geloof nu waar jij voor staat? Onberispelijk en oprecht. Smetteloos, dat wil zeggen, dat is een in het Griekse woord betekent dat zozeer als dat je van binnen ook zuiver bent met een zuiver geweten. Te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. Ik heb het nu gehad over de Heere die opzet of aanzet moet ik zeggen tot een leven in de wereld. Maar wist u dat dit een citaat is uit het Oude Testament? Dat verkeerd en ontaard geslacht komen we tegen in Deuteronomium 32. En dat is heftige taal. God spreekt daar bij monden van Mozes zijn volk aan. En Mozes zegt tegen het volk, God is de rots, wiens werk volmaakt is. Al zijn wegen zijn een en al recht. God is waarheid en er is geen onrecht. Rechtvaardig en waarachtig is hij. Zij hebben verderfelijk tegen hem gehandeld. Het zijn zijn kinderen niet. Een schandvlek. Het is een slinkse en verdorven generatie. Daar heb je die woorden. Doet u dit de Heere aan? Dwaas en onwijs volk. Is hij niet uw vader die u verworven heeft? Ik schrok eigenlijk wel een beetje toen ik dit onderzocht als bron van dit citaat. Ik dacht in eerste instantie, zoals ik de tekst ook uitgelegd heb, het gaat hier over de heidenen. Het gaat hier over mensen die geen lid zijn van een kerk, krachtens de doop bijvoorbeeld. Maar als ik de lijn doortrek dat God dit op zijn eigen volk moest plakken, dit etiket. Een slinkse en verdorven generatie. Dan komt het misschien nog wel aangrijpender binnen. Dat wij ook worden opgeroepen. Om te midden van heel die gezinten. Waar er heel veel mensen zijn die wil zeggen dat ze geloven dat het waar is wat in de Bijbel staat. Maar geen persoonlijke relatie hebben met God. Dat wij daar een roeping hebben. Zomaar een doordenker. Dat wij daar moeten licht geven. En met ons gedrag niet boven ze staan. Niet afwijzen. Maar doen wat de Heer Jezus deed. Zoveel liefde. Eerlijk. En oprecht. En hoe doe je dat tot slot? Door vast te houden aan het woord van het leven. Nou, daar kan ik kort over zijn. Want daar hebben we het over gehad bij de uitleg van de Jacobusbrief. De evangelieverkondiging die ervoor zorgt dat mensen deel krijgen aan het eeuwige leven. Daar moet je aan vasthouden. Waarom? Daar zouden wij denken, hè? Dat is tot eer van God. Dat bedoelt Paulus. Nee, dat is voor mijn trots, zegt hij. Mijn roem. Mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Wat zeg je nou, Paulus? Dacht de dominee dat hij het weer een beetje gesust had, de onrust, en dan aan het einde van de preek komt er nog eens ineens zo'n draai. Maar het staat er toch echt. Paulus wil dat degene die onder hem dienen, die aan hem zijn toevertrouwd, vasthouden aan het evangelie. Waarom? Dat is tot de roem van Paulus als Jezus terugkomt. Dan weet Paulus, ik heb niet voor niets hard gelopen. En mij ook niet tevergeefs ingespannen. Ik zou dat met vele citaten kunnen staven. Maar onderzoekt u dat gerust, wat ik nu ga zeggen. Het is een heilige passie. Het is een Bijbels verlangen. Niet om straks op de nieuwe aarde boven iedereen uit te steken, maar wel om je best te doen, om te werken aan je zaligheid, met als doel zoals een sprinter naar de finish loopt. Je wilt toch allemaal de eerste zijn? In 1 Korinthe 9, het laatste stukje, lees echt maar na. Gebruikt Paulus dat beeld ook. En tegelijkertijd proef je in deze woorden, als het de roem van Paulus is, is dat niet. Omdat Paulus dan zo kan kijken, zien jullie, ik was de beste. Nee, jongens en meisjes, dan heb je hem nog niet goed genoeg leren kennen. Maar dat hij zoals een kind na 10 jaar met die step van vroeger kan aankomen zetten en zeggen, papa, kijk eens, hij ziet er nog uit als nieuw. Of zoals je je misschien wel in kunt beelden. Daar hoef je geen dominee voor te zijn hoor. Maar u mag dat weten. Dat is wat me soms van zondag op maandagnacht bezighoudt. Heb ik nou genoeg gezegd? Want het telt echt mee. Tot eer van God. Het is mijn verantwoordelijkheid evenzeer als die van een ander. Wat heb ik gedaan met mijn redding waar anderen het van hebben kunnen horen? Dat is toch je verlangen, dat je niet voor niets hebt geleefd, maar dat er naast je bloed eigen kinderen, je gezin als je dat mag hebben, ook heel veel gemeenteleden zijn en mensen uit Kralingse Veer die straks niet verbaasd kijken, waarom heb je dat nooit gezegd, maar dat je mag zeggen, Heer, kijk eens, dit is mijn schat, is wel mijn schat, heb ik heel hard met heel veel liefde voor gewerkt, maar hij is voor u. Ja, daar kan ik wel heel verheugd over zijn, dat proeft u hopelijk wel. Maar Paulus eindigt dan in het plengoffer. Met andere woorden, je kunt dat lezen in nummer 15. Een offer wat bij een gewoon offer werd gebracht en uitgegoten werd over de grond, een extra. Paulus zegt, dat is het beeld, als dat voor mij zou betekenen, hè, dat ik er meer van de gemeente van Filippi bij de Here kan brengen. Dat ik daarvoor zelfs gedood moet worden. Hij had het al gezegd in hoofdstuk 1, het leven is mijn Christus. Dan is het sterven mijn gewin en dan bemoedigt hij ze. Hij zegt, stel dat het gebeurt, dat ik die gevangenis niet meer uitkom, dat ik straks opgehangen word, dat ik de kruisdood ga sterven. Dat ik gemarteld word. Wat weegt nou op tegen dat ik mijn leven heb gegeven voor de dienst van Jezus? Denk eens aan het kruis. Denk eens aan wat God voor jou heeft gedaan. Hij zegt het in vers 18. Verblijd je daar dan maar over. Ook als je het zelf meemaakt. Net zoals Petrus zei. Wees er niet verbaasd over de hitte van de verdrukking over je. Maar zo ben je zalig. Wie gericht is om het koninkrijk van God te zoeken en zijn gerechtigheid. Die weet, alles zal mij worden toegeworpen. Ik had er graag nog meer over gezegd. Maar dit is voorlopig genoeg. Amen.